Radio Oost. Kunstkwartier. Peter Schoof. Radio Oost.
Vandaag in Kunstkwartier Ruud van Lieshout. En die zou u kunnen kennen hiervan. Maar misschien kent u hem ook wel hiervan.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een...
Maar er zijn ook mensen die zeggen, oh, Ruud van Lieshout, dat is toch van... En misschien was u er ooit bij, die nachtopname van dit lied. To My Father's House, met die prachtige Hammond en die zit aan één kant van het geluidsbeeld. Ruud van Lieshout, zeer goedemiddag.
Goedemiddag, Peter.
Kan je die Hammond nog herinneren? Zie je hem nog voor je?
Ja, levensgroot. Het was een opname die hebben we gemaakt in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat moest gebeuren na het klassieke concert. En de moeilijkheidsgraad was dat je, toen het concert afgelopen was, eerst alles afgebroken moest worden. Niet het Concertgebouw natuurlijk, maar de hele klassieke opstelling, ja, met stoelen en alles. En dan microfoons neerzetten voor de Edwin Hawkinszingers. Die smiddels even gerepeteerd hadden. Die hadden eerst in Rotterdam een voorstelling. En kwamen toen naar Amsterdam toe. En het leuke van deze opname is meteen dat het live was. Dus je moet meteen alles zien te pakken. En ook het Hammond-orgel waar je het over hebt. Dat, ja, dat is een fantastisch instrument. En dat heb ik af en toe ook zo goed mogelijk ingezet. Want het geeft toch een mooie kleur. En het moet natuurlijk niet, de stemmen moet het niet overstemmen. Nee,
nee. Geluidstechnicus ben jij echt... Jouw geheim was zo min mogelijk microfoons.
Ja, dat klinkt of het een beetje lui is. We zijn trouwens in de beginperiode, en dan praat ik dus inderdaad over 1956, 57 in die tijd, hadden we ook niet zoveel techniek. Dus je moest met minder microfoons, moest je meer doen. En toen hebben we ook geleerd bijvoorbeeld, dat als je een groep strijkers goed, mooi wil laten klinken, dan moet je daar gewoon één of twee microfoons boven hangen. Eén bij de lage strijkers, één bij de hoge. En dan krijg je een mooi beeld, zoals strijkers, violen en zo echt klinken. Mm-hmm. En niet zoals tegenwoordig veel gebeurt, een elementje meteen op de violen plakken. Dat is dan heel makkelijk, dan kun je het mooi regelen. Maar het is nooit het mooie, echte geluid als die groep klinkt.
Ja.
En zo hebben we dat vroeger geleerd. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd te handhaven.
Ja, je mist een stuk ruimte dan, hè?
Als je Ja, de omgeving mis je. Je kunt het overal opnemen, het klinkt overal hetzelfde.
Hoe rol je in zo'n wereld? Ja,
nou, ik ben vroeger ooit in de oorlogstijd, in de bezetting, ben ik begonnen met een beetje verzeggetjes te repareren of te maken. En een radiotje te bouwen. En toen een tijdje, toen zei iemand, joh, je moet eigenlijk proberen te solliciteren bij de NOS, de NRU heette toen nog, in Hilversum. En toen heeft een kennis van de familie, heeft mij geïntroduceerd. En toen ben ik aangenomen als geluidstechnicus hier in Hilversum. Toen ben ik 3 jaar naar Indonesië gegaan. En ik heb op 4 augustus 1949 de vuurdoop ondergaan in de Constellation Gouda.
Wat deed je toen daar?
Ik was gewoon omroeptechnicus. Operator heette het toen. Achter de knoppen zitten en het geluid maken. Ja. Van het nieuws, van de platen draaien, reportages opnemen en dat soort dingen.
Ja. En ging je daar ook als stiekem muziekgroepjes opnemen of dat niet?
Nee, dat bestond helemaal niet. Ik wil zeggen, we namen niet stiekem op. We namen gewoon orkestjes op die in Indonesië zelf speelden. De Royal Hawaiian Minstrels en ook het groot. Jos Kleber had er ook al een orkest, Cosmopolitain, zoals het toen heet, een groot orkest. Ja. Die had de klassieke orkest. Dus dat namen we allemaal op. Dus ik heb daar gewoon de radioervaring op gedaan om platen aan elkaar te lijmen, als het ware, met knipwerk. En om te zorgen dat een grote symfonie achter elkaar gedraaid kon worden. Terwijl het allemaal maar 4 minuten per kantje was. Dat moest dus van de ene draaitafel op de andere overschakelen. Het radiovak heb ik daar geleerd.
Ik maak even een radarsprong misschien naar Ellen Evers. Het liedje Dat Doe Jij. Want jij, op het moment dat jij muziek opneemt, jij stond bekend om jouw baszout. Want je hoorde die bas zo goed. Nou, je hoort hier een stem en een bas. Ellen Evers.
Als het regent schijnt de zon, dat doe jij. Als de wind waait gaat hij liggen, dat doe jij. Paraplu wordt een parasol, lege glazen lopen vol. Ik heb weer liedjes in mijn bol, dat doe jij. Als het regent schijnt de zon, dat doe jij.
baszaal van Ruud van Lieshout. En dat ging door tot oktober 2006. Maar we zijn nu in het verleden aan het duiken. Deze Allen Evers en die baszaal. Waar kwam die vandaan en waarom ben jij daar zo bekend om geworden, Ruud?
Ja, dat weet je eigenlijk nooit. Een bas, een echte bas, want er wordt veel met basgitaar en andere elektronische manieren gewerkt. Maar een echte bas heeft een mooi geluid. Dus om een mooi basgeluid te krijgen moet je om te beginnen een goede bas hebben en een goede bassist die echt een mooie toon kan maken. Mm-hmm. Nou, als je dan de goede microfoon mooi netjes dicht bij die bas zet en dan maar gewoon openzetten die microfoon, dan krijg je geluid. Ja, zo eenvoudig is het toch?
Allen Evers, we gaan even terug. Jij komt uit de oorlog, je gaat naar Nederland, je wordt geluidstechnicus. Ga je dan wel de muziek in?
Na mijn Indonesische periode, 3 jaar Indonesië, ben ik in Den Bosch geweest, een eigen studio gehad. Mijn vader overleed en toen ben ik daar dus komen wonen. En toen ben ik naar Fonogram gegaan. Dat is mijn grote periode geweest. Ik dacht, in Den Bosch, daar verdien je niet voldoende, daar kun je niet leven van. En toen ben ik, dus 28 jaar ben ik in dienst geweest bij Fonogram. En daar heb ik eigenlijk alle grote artiesten ontmoet. Nou ja, je draaide al van Wim Sonneveld, de Blue Diamonds. Ja, zo zijn er veel opnames gemaakt. Malando met Olé Guapa.
Ja, ja.
Een beetje. Teddy Scholten opgenomen. Ja. Willy Alberti, Marina. Enfin, het zijn zoveel van die orkesten. Ja. En natuurlijk veel cabaret. Paul van Vliet, Seth Gaikema. Willem Nijholt niet te vergeten. Ja. Het leuke is ook van, als ik even tussendoor schiet met de binnen, dat al deze mensen die ik nu noem, en met Joop Stokkemans en Rien de Wolf, Pia Beck, dat die allemaal in mijn boek ook allemaal een verhaal geschreven hebben over hun activiteiten met mij in de studio. En dat was natuurlijk echt dierbaar te lezen dat ze zich eigenlijk heel senang, heel prettig voelden met mij.
Ja, want even voor de duidelijkheid, we praten met deze Ruud van Lieshout, die overigens in de studio in Hilversum zit. Naar aanleiding van het boek Band loopt backstage verhalen uit de platenstudio. Je noemde net niet Connie Stewart, die noem ik wel, want die is natuurlijk geboren in Overijssel. Zullen we eerst een stukje van de muziek draaien en dan moet je maar eens vertellen hoe, wat er waar. Deze Connie Stewart.
Ja, leuk, leuk.
Mijn foto staat op elke plaat. Hallo. Die de fabriek verlaat.
Connie Stewart, wat kan je herinneren van deze opname?
Nou, dit was de Hoezepoes. Het was tekst van Annie M.G. Schmid.
Ja.
En Harry Bannink, uiteraard, zou ik haar zeggen, heeft de muziek erbij gemaakt. En de grap was inderdaad dat er dus allerlei soorten muziek gespeeld werden en gezongen door haar. Het idee was dat in die tijd werd het gebruikelijk om ook de hoezen van platen, die vroeger een beetje grauwe stukken papier waren, met de LP's, de langspeelplaten, te voorzien van foto's en teksten en verhalen, waardoor het interessant werd om een LP te kopen. En dit gebeurde dus met allerlei leuke en mooie juffrouwen erop voornamelijk. En daarom is als parodie eigenlijk de Hoezepoes ontstaan. En Connie was natuurlijk de persoon om dit te gaan zingen. Ik kende haar al lang. Zij is geboren in Weijen, inderdaad, in 1913 al, kun je nagaan hoe oud die moet zijn. En heeft zich eerst als cabaretière, is eigenlijk in een chansonnière is pas zij.
Ja, zo heette dat toen,
ja. En ik heb haar toen ontmoet toen ze optrad met Wim Sonneveld. Mm-hmm. Want daar heeft ze een tijd ook in gezeten.
Ja.
En toen is die platenhoes ontstaan. En ja, Connie kan ik alleen maar zeggen, het was een uitbundige vrouw. Als die in de studio was, was het altijd leuk en gezellig. En ik heb haar toen nog eens een keer een tipje gegeven. Zij trad namelijk op later, toen ze dus ook een beetje in de cabaretsfeer was gekomen, mede door Wim Sonneveld. Toen trad ze altijd op met kleine combo's, basgitaar, slagpiano. En toen hebben we die Hoezepoes van het grote orkest. Toen heb ik ook gezegd, Connie, je bent een van de grootste van het land. Je moet gewoon optreden met een groot orkest. En dat heeft ze in dank aanvaard. En dat zei ze later nog eens een keer. Fijn dat je me die tip hebt gegeven, want ik moet niet met die kleine dingen, ik moet gewoon met een groot orkest. Nou, want dat is eigenlijk het verhaal met Connie.
Ja. Connie Stewart, de naam viel net al. Wim Sonneveld, deze opname, daar heb je ook een verhaal van. Komt zo meteen, eerste lied. Ooit nam jij Wim Sonneveld op, met de tuinder in Amstelveen.
Ja, hij had een voor het eerst, kijk, meestal nam ik Wim op in de Lamar Theater.
Ja.
Had hij ook zakelijke belangen in. Dus altijd live. En dit keer was een opname in de studio. Hij had namelijk 2 kerstliedjes zelf geschreven. En toen werd er een EP'tje, dat is dus een singeltje met 2 titeltjes aan elke kant, uitgebracht. 2 normale kerstliederen, laat ik het zo zeggen, en 2 door hem geschreven. En een daarvan was de tuinder in Amstelveen. En die originele tekst, dat ging over een man die door de kerstmis een beetje eigenlijk weer op het goede pad gebracht werd. Niet meer naar de hoeren ging en niet meer zoop. Maar dat was een tekst die in die tijd, ook bij Philips, natuurlijk niet gebruikt kon worden. Dus een beetje tegen zijn zin heeft hij toen die originele tekst gewijzigd. En dan praat je over meisjes van licht allooi. En niet meer naar de balletjes gaan en niet meer de kroeg in. En dat is het verhaal. Maar een Edison had hij gewonnen met als typetje Pater Financius.
Frater Financius, ja.
Ja, dat was in 1963, dat weet ik nog wel. En toen hadden we die opname gemaakt, dat was kort na die Edison. En toen zei ik tegen hem, joh, terwijl de koffie werd gemaakt, Wim, zou het niet leuk zijn om dat nou eens op zijn Financius te doen. Oh, dat vond hij fantastisch. Hij ging meteen zitten. Hij wijzigde de tekst en maakte van die tuinder in Amstelveen, maakte hij toen een mijnwerker in Geleen. Ja. En dat stukje hebben we net even gehoord.
Wim van Veld, 1963, dan hebben we het geweld in Engeland, de Beatles, de beatmuziek ontstaat. En jij bent Wim Sonneveld het opnemen. Heb jij je ook in de pop- en in de beatwereld begeven?
Zijdelings. Ik heb de overgang meegemaakt. Ik heb opnames gemaakt, de allereerste LP van de Golden Earring.
Oké.
Die Esther achter zat er toen nog in. Hans van Hemert en Peter Koolijn kwamen toen in de studio. En die maakten heel andere muziek en die deed het allemaal zelf en met gitaren. En toen heb ik ontdekt ook, it's a young man's business. Je moet eigenlijk gelijkgestemde figuren, en meestal is dat in dezelfde leeftijd, moet je die opnames laten maken en dan moet je die mezelf gaan doen. Nee. Want ze hebben toch een andere feeling daarvoor en een andere smaak. En sfeer is het allerbelangrijkste in een opname. Als zij die sfeer beter weten te treffen dan ik, dan moeten zij het doen en ik niet.
Ja. Is dat buiten de techniek ook het belangrijkste wat je als geluidsman moet doen? Sfeer maken dat de artiest tot zijn recht komt?
Ja, het is het enige belangrijke. Muziek moet altijd voorgaan. Techniek is een hulpmiddel. Ja. Hoe minder techniek, hoe beter. Soms laat je wel eens iets staan als het zo mooi gespeeld is. Dan moet je dat gewoon accepteren. Dus liever een klein nootje zonder dat iemand echt voor schut staat als artiest. Maar als de sfeer zo mooi en zo goed is, dan moet je dat gebruiken. Ja. Sfeer is het allerbelangrijkste. Ja. En dat komt ook naar voren in een opname die ik gemaakt heb met Toets Tielemans. We hadden een testbandproject voor Philips. Die bestond 50 jaar, maakte die luidsprekers. 100 jaar geleden alweer hoor. En toen heb ik al die opnames gemaakt in verschillende genres. En één daarvan, dat was, ik denk dat het een van mijn mooiere opnames is. Dat was met een groot orkest, met Theo Orlof, met strijkers van het Concertgebouw. Echt een mooi, melodieus iets. Joost Stokkemans heeft het gecomponeerd. En toen kwam Toets Tielemans zijn partijtje op de mondharmonica inspelen. Nou is dat niet zo apart. Maar 2 weken van tevoren was net zijn vrouw overleden in New York. Dit was de eerste keer dat hij na die hele situatie in de studio kwam en weer een opname maakte. Ik was er aan bezig met Gerrit de Brabe en Joop Stokkemans. Je kon horen de sfeer die erin zat. Dat is, het titeltje heette toevallig Emotion. Nou, dat is nog nooit beter getroffen dan in die opname.
Je hebt, lees ik ook in het boek, heel veel gereisd. Van, je zat natuurlijk veel in Hilversum, maar Hilversum ging ook op locatie, ging de regio in. Jij hebt ook Herman Finkers ontmoet.
Ja, ik denk dat ik een van de allereerste opnames van Herman Finkers gemaakt heb. Dat was in Almelo. Ook niet zo raar natuurlijk dat daar gebeurt.
Nee, toen mocht u er ook nog niet uit, hè? Toen mocht hij alleen maar in Almelo.
Ja, hij mocht de grens nog niet over toen. Maar dat was de eerste kennismaking. En dat was erg leuk, heel gezellig. We hebben een biertje gedronken in afloop. Hij heeft dat gewoon het liedje perfect, die LP heeft hij volgemaakt. Hij was al makkelijk iemand, net als nu, hij doet het gewoon achter elkaar. Er zitten geen haperingen in, hij merkt het prachtig af. En het leuke is, dat is niet zo bekend, dat hij kort daarna is hij nog in de studio in Hilversum geweest. En toen heeft hij een singeltje opgenomen, onder andere. En dat is een liedje en dat ging over Ik ben verliefd op Beatrix.
Niet van de kaartclub en niet van de zang. Ik zag haar en dacht maar, waar ken ik haar van? Ze is niet mijn tante en ook niet mijn nicht. Waarvan ken ik dan toch dat frisse gezicht? Waar zag ik eerder die lachende blik? Ik hield het niet meer en daarom vroeg ik: zeg me je naam, want ik weet hem niet meer. Zeg ze Beatrix van Assouwen en toen wist ik het weer.
Ik heb hem eigenlijk nooit meer gezien. Ik bewonder hem natuurlijk, ik kijk regelmatig zijn shows, vanzelfsprekend. Maar ja, dat was een hele makkelijke, gezellige en prettige man.
Van Herman Finkers naar Toon Hermans, is dat voor jou een hele grote stap?
Nee, het zijn namelijk allebei de topfiguren in de Nederlandse amusement, vind ik. En Toon is natuurlijk ook niet de allerslechtste. Toon heb ik al eens een keer heel vroeg opgenomen. Ik geloof in het West-End Theater in Den Haag, in het begin. Er zat een orkestje bij met gezellige mensen. En, maar die lachten niet genoeg om hem. Dus Tony was boos, die zei, je moet een beetje hard om lachen. Dan is het natuurlijk moeilijk als je een show 300 keer gehoord hebt om dan natuurlijk weer enthousiast te zijn. En toen na de pauze begon ze heel hard te lachen, overdreven. En toen heeft hij ze inderdaad naar de orkestbak gewezen. Verder heb ik hem eigenlijk nooit meegemaakt. Op één keer na, hij was voornamelijk ook bekend door zijn opname in het theater. Dus de shows. En ik heb hem één keer in de studio gehad. Dat was in de Honingstraatstudio in Hilversum. En daar hebben we 56 man ingepropt. En die heb ik dan ook opgenomen. Dat was een liedjesplaat. Toon heette die ook als LP. En daar was ik een beetje trots op. Omdat ik erin geslaagd was om ineens, dus in één keer, het hele orkest met strijkers, blazers, hout, koper, ritme, piano in één stuk op te nemen op twee sporen stereo. Waardoor hij later in een kleine studio alleen maar de stem hoefde te doen en door in te zingen. En ik ben daar een beetje trots op, omdat het echt weer een bewijs is dat je ook als je wat microfoons verder weghangt van de violen, dat je dan bij een goede opstelling toch niet bang hoeft te zijn dat er te veel koper of andere instrumenten inkomen. Waardoor het gewoon lekker en mooi royaal klinkt.
Dus dat, dit is een plek om lief te hebben?
Ja, dat is een mooi stuk. De plaat zelf is wat lang met een grote introductie die heel mooi is. En dat is hier, ja.
Het is een plek om lief te hebben. Een plek en een land om lief te hebben.
Toon Hermans zingt Dit is een plek om lief te hebben. En ik denk dat de plek voor Ruud van Lieshout die geluidsstudio was.
Dikwijls is de eerste opname is de allerbeste.
De gast in Kunstkwartier Ruud van Lieshout. Hij schreef bandloopt backstage verhalen uit de platenstudio. De laatste woorden zijn aan zijn opname van Toet Stillemans.